Welkom bij Understanding Design, een podcast die gaat over wat dat ontwerpen nou eigenlijk is. Ik ben Janus Keller, de coördinator van het vak Understanding Design. En vandaag praten we met een goede vriend van me en collega Olaf Wit. Hallo Olaf.
Hey Janus.
En Olaf die is op dit moment is hij lead designer bij Roots Bikes. Dat is een, ja, daar kan je straks misschien wat meer over vertellen. Maar hij was vroeger ook samen met mij een leraar in industrieel ontwerpen. Wij gaven veel vakken samen les, toch?
Zo is het, met veel ja. plezier.
En nu, dus toen dacht ik, nou, iemand die... En je doet ook nog redelijk bijzondere dingen binnen die Roots. Dus waar zijn we je aan verloren? Dat wil ik graag weten. Maar vooral, nadat je een tijdje les hebt gegeven, maar ook nu je ontwerpt. Wat is dat ontwerpen nou eigenlijk, dat design wat wij op de faculteit doen?
Ja, dat wat wij op de faculteit doen. Ik denk dat dat best wel specifiek is, hè, wat wij hier in Delft leren. En ik zie eigenlijk heel hoog over, zie ik industrieel ontwerpers van de TU Delft als hele goede integrators. Industrieel ontwerpers uit Delft kunnen heel goed verschillende belangen eigenlijk samenbrengen in een plan of in een ontwerp. Mm-hmm. Ik zie ze ook als best wel invloedrijk in de zin van het is vaak voor een soort van grote organisaties of voor grote aantallen producten of services, zeg maar, best wel publiek. Dus heel anders dan soms in de Design Academy, al is daar natuurlijk ook wel overlap. En ik denk dat dat samenbrengen en ook wel een soort van integreren, ook vaak best wel een ongemakkelijke rol, denk ik. Volgens mij gaat het ook altijd over verandering. Hè? Iets nieuws bedenken, een plan bedenken of een ontwerp bedenken. Het gaat altijd over iets nieuws. Ja. En een industrieel ontwerper wil volgens mij dan altijd de essentie opzoeken van, ja, waarom doen we dit? En wie wil dat eigenlijk? En is de opdracht eigenlijk wel een goede opdracht? Ja. En dat is daardoor ook vaak een soort van, industrieel ontwerper kan een soort change agent zijn, denk ik.
Oh, wauw, ja. Ja,
ja, zo zie ik dat en zo ervaar ik dat zelf ook wel. Ook in mijn huidige werk.
Want wat is dat? Dus change agent. Hoe kan je dat nou zijn als ontwerper? Want maken wij niet juist heel veel rommel die mensen maar kopen, gebruiken en weggooien?
Inderdaad, dat zouden we volgens mij niet moeten doen. Nee. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat zouden we volgens mij niet moeten doen. Dus dat klopt. Ja, goed. Dus inderdaad, je kunt ook ergens in een organisatie gewoon doen wat die organisatie doet. Hè. Dat is uiteraard ook mogelijk. En dat kan ook heel prima zijn, uiteraard. Rommel op de wereld zetten vind ik eigenlijk zelf nooit prima.
Nee. nou heb je wel, dat is wel interessant, want ik weet dat je ooit, de eerste ontwerp wat ik van je gezien heb, was een soort ass saver, dat is bijna een soort weggooien lapje voor je kont om tegen te fietsen. Want dat is wel iets
wat jij bent. Dat is misschien wel rommel,
Is dat misschien een beetje rommel?
Ja, dat is grappig. Ik denk dat was misschien wel rommel, Ze worden nog steeds geproduceerd trouwens, maar niet door mij.
De S-saver, hè? Ik zal die ook linken
S-saver, de Fender Bender. Die wordt nu geproduceerd door S-saver. Dat zijn ook vrienden van mij, dat is een Zweedse fabrikant. Ja. Ze hebben trouwens een nieuw product op de markt gebracht dat eigenlijk mijn product waarschijnlijk wegconcurreert. Dus misschien is dat wel goed nieuws. Misschien is dat ook wel een soort van meer build-to-last product. Dus dat is misschien wel heel goed. Ja. Nou ja, wat ik zie, dus het is een rommel. Maar voor mij was dat eigenlijk een product waardoor je zonder spatbord hoefde te fietsen. Dus dat was voor mij het grote doel. Dat je alleen maar een spatbord, als het echt regent, doe je alleen maar dat spatbord erop. En dus wat dat betreft. Ja. En, ja, misschien ging die, het is rommel als die te snel kapot gaat of zo, denk ik.
Ja, want hij werd niet weg. Ik bedoel, je hebt nooit ben je ooit een Fender Bender in het wild tegengekomen op de grond of zo? Nee, toch?
Nee. Ik heb wel ooit gehoord dat er eentje. Zeker mijn eerste serie, die produceerde ik als soort prototypes met lasersnijden. Die gingen kapot. Maar goed, daarna eigenlijk niet. Ze zijn onbreekbaar. Ja, polypropyleen. Toch een briljant materiaal ook. Heel goed te recyclen trouwens. Maar goed, gebeurt dat, hè.
Ja. Ja, nee, maar laten we niet te lang over die Fender Bender gaan zitten. Want wat wel mooi is, jij bent, jouw specialiteit is fietsen maken. Hè? Ik bedoel, fietsen ontwerpen, toch?
Ja, ja, ja. Mijn specialiteit is, in de praktijk is dat inderdaad fietsen ontwerpen, klopt.
En daarmee ben je echt bijna een soort Delftse ontwerper, omdat wij worden fietsenmakers genoemd. En werktuigbouwers, hè, die, dat zijn ook een soort fietsenknutselaars. Dat is ook een soort rommel geworden. Het is er zeker die fietsjes die zo die je kan huren en die je dan overal neer kan pleuren. Dat wordt gezien als een soort weggooirommel, toch ook?
Ja, dat wordt, ja, klopt. Ja, en alle fietsen die je op AliExpress, de elektrische fatbikes die je op AliExpress kan kopen, die eigenlijk niet gemaakt zijn om heel veel langer dan een half jaar mee te gaan, volgens mij. Oh, inderdaad, ja. Zit heel veel rommel, ja. En zeker met de introductie van de e-bike is natuurlijk, ja, de fiets is, dat is eigenlijk geen fiets meer. Dat is een elektrisch product. Waar heel veel,
ja, dan wordt het bijna nog meer industrieel ontwerpen, omdat het een consumenten, ja. Weet je wel, consumer electronics is geworden.
Het is consumer electronics geworden, ja. Dus ook met potentiële e-waste eigenlijk.
Ja.
En dat is ook heel schrijnend met e-bikes. Want je ziet inderdaad bijna nooit een e-bike ouder dan, laten we zeggen, 7 jaar of zo. Die vinden mensen allemaal outdated. Of de batterij is niet goed meer. En ze willen de nieuwste Bosch motor.
Ja, en de reden dat jij hier veel van weet. Ja, de reden dat jij hier veel van weet is omdat je letterlijk daarmee bezig bent. Want dan wil ik toch even weten, wat heb je dan gemaakt voor met dit idee?
Ja, nou, ik werk inderdaad voor Rootspikes, Amsterdams fietsenmerk. En daarvoor heb ik met een team ingenieurs een e-bike ontwikkeld die zo circulair mogelijk is. Ja. En dat betekent, dat hebben wij op een manier gedaan, we hebben die fiets modulair opgebouwd. Ja. En die modules hebben we allemaal zo gemaakt dat ze eigenlijk zo lang mogen meegaan.
Ja.
Maar die modules zijn ook individueel uit te wisselen. Wat de service heel makkelijk maakt. Dus eigenlijk, je hoeft die fiets niet meer naar de fietsenmaker te brengen. Maar die modules kunnen gewoon uitgewisseld worden op straat. En dat kan eigenlijk gedaan worden door logistiek medewerker. Hè? Bijvoorbeeld iemand die bij je thuis ook de wasmachine komt installeren. Zo iemand kan jouw fiets eigenlijk servicen door een module uit te wisselen.
Ja.
En die modules zijn dus heel makkelijk uitwisselbaar. En dat zorgt er ook voor dat die fiets eigenlijk mee kan groeien met de techniek. Dus hij is zo gemaakt dat ook als er nieuwe, bijvoorbeeld meer duurzame batterijtechnologie op de markt is, dan kan dat geïmplementeerd worden in die fiets. In plaats van dat ze dat hele platform even moeten weggooien.
Ja.
Het is eigenlijk een heel, ja, iets wat in de automotive of wat in de auto-industrie ook al redelijk algemeen is. Hè. Daar is het platform denken natuurlijk al heel groot. In de fiets wordt dat niet zo veel. Wij denken echt van, ja, dat moet gewoon gebeuren op deze manier.
Platform denken. Is dat, even uit de auto-industrie, daar weet ik echt niks van. Maar is dat, weet je wel, ik weet wel dat ze zeggen van deze auto is gebaseerd op dit en dit platform. Is dat waar je het dan over hebt? Of is dat
precies. Dus je Volkswagen, Seat, er zijn allerlei modellen die dezelfde, dat is even onderkant gebruiken. En iets erbovenop opbouwen wat er anders uitziet.
Ja. En dat is ook circulairder of niet?
Dat is in die zin circulair dat je ook minder verschillende onderdelen hebt.
Ja.
Dus je kunt eigenlijk, dat circulaire zit ook in. Als je het hebt over modulariteit, dan zit het heel vaak in van, oké, kunnen we iets uitwisselen? Dus kunnen we langer ergens mee doen of kunnen we backward compatible zijn? Wat dan ook. Dus dat is potentieel circulairder. Ik denk dat bij ons was het echt het doel om iets circulairs te maken. Hè? Dus ook het platform op die manier in te zetten, dat is denk ik een heel belangrijk. Misschien is het bij de auto-industrie heel vaak gaat het meer om schaalvoordelen. Onderdelen zo goedkoop mogelijk maken. Ja. Ja. Precies. Ja. Eigenlijk met heel weinig, heel groot effect maken. Een auto die helemaal er anders uitziet, maar eigenlijk hetzelfde is.
Maar dan om toch terug te gaan op dat spijkervoorbeeld. Ik gebruik in het vak Understanding Design gebruik ik soms dat voorbeeld spijker. Ja, die een auto maakte die zo goed was dat hij nooit meer gerepareerd hoefde te worden en daardoor failliet ging. Ja. Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat Roots dan niet failliet gaat als ze een hele goede fiets maken? Werkt dat?
Goede vraag zeg, inderdaad. Misschien gaat Roots wel failliet.
Kom je nu mee? Had me dan gebeld.
Ja, had je dat niet even eerlijk kunnen zeggen. Dat is echt een goede vraag. Kijk, dus ik denk dat planned obsolescence, hè,
ja, dat is een heel verwerpelijk codewoord.
Dat is het codewoord. Iets maken wat dan gewoon op een gegeven moment neer moet storten. Nou, het goede voorbeeld is natuurlijk ook die gloeilamp. Hè. Je kunt gewoon een gloeilamp maken die nooit kapot gaat. Nou, die brandt ook nog steeds. Maar op een gegeven moment kwamen de fabrikanten bij elkaar en zeiden, ja, dit is, we gaan failliet. Als we zo doorgaan. We kunnen geen gloeilampen meer verkopen. Ik denk dat ik op zich... Kijk, er is natuurlijk altijd service te doen. Want met gebruik is er altijd, gaan er altijd dingen kapot. Dus dingen degenereren ook. Dus er is nog steeds een cirkel van onderdelen die rond moet gaan. Dus die onderdelen die komen... Hè, stel je motor is kapot. Nou, die komt bij Roots terug. Die wordt daar gerepareerd.
Ja.
En die gaat dan weer de markt in. Maar op een gegeven moment moet er iets aan gebeuren. En dus er wordt waarde toegevoegd. En als er waarde toegevoegd is, dan moet dat ook op de een of andere manier betaald worden natuurlijk. Dus er is natuurlijk een cirkel van onderdelen waar steeds waarde aan toegevoegd wordt en waarvoor betaald wordt. Daarnaast is er natuurlijk ook... zal waarschijnlijk een aanzienlijk deel ook geleased worden van die float. Dus dan heb je dat ook...
Dus dan betaal je voor het gebruik of misschien dat het...
Precies, en dus een heel groot deel zal denk ik die service zijn. Dus ook wij voorzien ook dat er grote fietsfloten van die fiets gebruik gaan maken. Dan kunnen wij enigszins gepersonaliseerd zo'n float neerzetten. Die wij dan volledig kunnen ontzorgen.
En zo'n float, dan heb je het eigenlijk ook over... Dan zou je ook kunnen nadenken over die clubs als Felix of Go Bikes of dat soort dingen. Maar dan... Met zoiets. Maar ook misschien hotels.
Fietsen bedrijf. Voor medewerkers van grote organisaties. Ja. Precies. En daar doet Roots al heel veel in. Dus dat is ook een soort van link al met wat ze nu doen. Ja, OV-fiets bijvoorbeeld heeft Roots, doet daar remanufacturing van.
Zij repareren de OV-fietsen eigenlijk, toch?
Nou, remanufacturing is een soort van... Die fietsen komen, zoals het nu gaat, hè, komen periodiek binnen... En gaan dan beter de fabriek uit dan ze nieuw waren. Ook omdat ze worden weer als nieuw gemaakt. Met gebruik van zoveel mogelijk van de onderdelen. Maar er wordt ook verbeterd wat niet werkte. Dus het is een soort van upgrade.
Beetje zoals refurbished bij die mobiele telefoontjes. Daar wordt gesuggereerd dat het beter is dan het origineel. Hey, maar ik kan hier een uur op doorgaan. Ik heb nog heel veel vragen, maar we moeten het kort houden. Dus de volgende vraag die ik altijd stel is... als studenten nou beter willen begrijpen wat ontwerpen is... heb je dan een tip voor ze?
Ja, ik heb een tip en het klinkt een beetje zelfhulpboekachtig, moet ik zeggen. Maar ik geef hem toch, want voor mij klopt het wel heel erg. En dat is een soort van... Ja, we hadden in ons vorige gesprek het over... Vind de vonk.
Ja.
Dus train, zeg maar, serieus te nemen wat jou echt aanzet in het vak. Ja. Dus voor mij was dat op een gegeven moment, besefte ik gewoon dat mijn eigen passie of zo, of het zeg maar, fascinaties, een hele mooie, een soort van heel veel energie opwekken en een hele mooie ingang zijn voor, heel goed richtinggevend zijn eigenlijk voor mij. Binnen industrieel ontwerpen. Want het is heel, heel bijzonder eigenlijk aan het vak van industrieel ontwerpen. Zeker zoals het aan de TU Delft geleerd wordt, laten we zeggen. Is dat het eigenlijk heel veel verschillende soorten vakken. Of heel veel verschillende soorten profielen van beroepen oplevert.
Je kunt
toch consultant worden die aan de politiek raad geeft bijvoorbeeld. Met nieuwe ideeën. Maar je kunt ook... klassieke uitvinder worden. Er is van alles eigenlijk wat je kunt worden. En met al die dingen heb je heel veel baat bij, denk ik, wat je hier leert. Ja. Maar het is wel heel divers. Dus het is, volgens mij is het... bij uitstek een studie waar je je beroep helemaal zelf kan vormgeven. En daarvoor is het heel belangrijk dat je ook echt aanvoelt van wat belangrijk voor jou is. Ik vind dat ook misschien een beetje zwaarder, maar het is ook een heel verantwoordelijk beroep, hè?
Ja.
Ja, dus het heeft heel veel impact. Ik bedoel, als je elke keuze die je maakt, heeft potentieel heel veel impact als er heel veel producten of er heel veel mensen mee bereikt worden.
Ja.
Dus ik zie het ook echt als een soort van ownership van jouw vak. Hè? Hoe meer je betrokken bent bij wat je aan het doen bent, ook hoe meer je verantwoordelijkheid voelt ook voor wat je doet. Dus ik denk dat dat ook nog, dat is denk ik ook heel belangrijk binnen industrieel ontwerp, omdat je zo'n potentieel zo'n impactvol beroep hebt.
Maar nou is het wel zo, volgens mij, de meeste eerstejaars die komen binnen en die hebben net VWO afgerond en dan eindexamen, dan moet je wat, weet je wel. Ik bedoel, ik zeg er niks negatiefs over, maar ja, je, op een bepaald moment vind je jezelf bij industrieel ontwerpen, volgens mij. Dus dat is wat er bij mij gebeurde toen ik industrieel ontwerpen ging studeren. Ik wilde psychologie gaan doen, maar toen kwam ik hier terecht.
Ja.
Dus volgens mij had ik toen nog geen passie, maar hoe vind je dat dan?
Ja, zoals het voor mij was, in ieder geval was het. Ik was in het begin helemaal niet met studeren bezig, eerlijk gezegd. Ik vond die ontwerpvakken heel leuk. Hè. Dat was altijd, ik vond het superleuk om die ideeën te verzinnen en uit te werken.
Ik ook, ja.
Dat herinner ik me heel goed. Dat was altijd leuk. De rest was een soort van, als ik het gehaald heb, top. Ja. Maar ik was eigenlijk vooral aan het sporten. Ik deed de toproeien. Ik ben ook naar de WK geweest met roeien. Dus ik vond dat super belangrijk. Maar op een gegeven moment ontdekte ik ook van, met roeien gebruik ik allerlei materialen. Die zijn ook ontworpen. En dat is nou echt belangrijk. Als je een materiaal kan ontwerpen waar een sporter volledig op kan vertrouwen. En die misschien ook zelfs ervoor zorgen dat je iets beter kan. Dus dat was denk ik misschien wel de eerste soort van realisatie dat iets wat ik sowieso heel belangrijk vond, of heel mooi vond, dat dat ook bij mijn vak hoort. En dat ik daar gewoon dingen in kan doen. Dat ik dat kan gaan doen.
Ja, dat is natuurlijk ook wel mooi, want je was aan het roeien en dan realiseer je dat dat wat je in je hand hebt ook ontworpen is. En dat is natuurlijk een belangrijk, dat alles om je heen ontworpen is, dat geeft je dat idee. Ja, ja.
Ja, ja. En ik denk dat dat een belangrijk moment was,
Ja, dus misschien moeten ze, dus de passie die kan overal vandaan komen, maar je wel realiseren dat daar allemaal een productontwerper bij nodig is of bij gebruikt kan worden. Is dat de gedachte?
Ja, nou, ik zie het eigenlijk nog wel breder. Het is meer van, grijp die fascinatie aan. Ik bedoel, als je voelt dat je brood moet bakken en dat helemaal wil uitvinden, of je tuin wil, weet je, want in al die dingen zitten aanknopingspunten met ons vak.
We hebben twee top alumni die nu bakker zijn geworden.
Precies.
Ja, heel Lart. Goed. Ja, ja.
Ja, nodig die ook uit. Ja.
Ja.
Ja. Nee, dat precies. Nou ja, bakker. En het is wel grappig, want hij is toch echt een industrieel ontwerper. Hè? Ook een soort festival, een broodfestival georganiseerd. Ik weet niet of je dat gezien hebt. En dat
Jet Gispen van de familie Gispen is ook broodbakker geworden. Ook fantastisch. Ja, dus er zijn genoeg bakkers die je kan uitnodigen. Heel concreet is, want ik vind het wel leuk dat de studenten dan ook iets kunnen gaan doen. Dus kunnen ze in ieder geval kijken naar iemand zijn passie? Of heb je iets hoe ze...
Dus inderdaad heel concreet. Mijn tip dan is om te kijken naar een fantastische documentaire. Genaamd Dogtown en Z-Boys. En dat is een documentaire die gaat over het ontstaan van het skateboarden zoals wij het nu kennen. Dus het is wel interessant, wat bijna niemand weet, was dat skateboarden vroeger een soort van... siersport was of zoiets. Als een hele brave sport met hoog opgetrokken sokken en een mooie scheiding in je kapsel.
Echt waar?
Ja. En echt een soort sier-jury sport. Maar het is eigenlijk een groepje jongens en meisjes uit best wel achtergestelde wijken in L.A. die gewoon iets gingen doen op dagen dat ze niet konden surfen, niet konden golfsurfen. En vaak ook lichtelijk verwaarloosde kinderen eigenlijk ook wel voor een deel. Maar die hebben dat skateboarden eigenlijk helemaal gemaakt tot wat het nu is. En dat is echt, dat is ook zo gegaan. Hè? Die hebben ook een vonk gevonden. En het die documentaire die is dus gemaakt door Stacy Peralta. En dat is dus van Paul Peralta. Mensen die skateboarden, die kennen dat. Dat is echt een van de allergrootste merken inmiddels. En dat is dus een paar van die mensen die is... Die is nu de industry leader, weet je wel. Die hebben miljoenen business. Dus wat toen als helemaal gestoord werd gezien. En heel erg, weet ik veel, tuig van de richel bijna. Dat is nu zeg maar hoe het is.
Ja.
En dat is, vind ik een mooi voorbeeld.
Dus dat is misschien ook wel, want dat misschien moet er meer tuig van de richel ook bij ons op de faculteit rondlopen, of niet? Is dat,
Vind ik wel, ja. Ja precies, ja. Als je tuig van de richel bent, moet je niet in één keer gaan doen alsof je dat niet bent, weet je wel? Dat is denk ik heel belangrijk. Ik denk dat, dat is wat ik mezelf zou vertellen als ik nu opnieuw zou gaan. Niet dat ik tuig, ik ben natuurlijk hartstikke braaf. Maar, ja.
Hoezo? Ja, nee, je kan ook niet plotseling niet braaf gaan worden. Hè? Dat werkt niet. Maar, maar het idee dat er een soort van...
Mm-hmm. Ja, nou waarom ik deze tip ook noem is inderdaad... Ik kwam uit een soort hele formele achtergrond. Dus ik heb academisch geschoolde ouders die ook academische carrière hebben. Gymnasium gedaan, weet je wel. Heel veel dingen gaan... ruiken een beetje naar een soort van gebaand pad. Ja, daar, zo hoort het, ja, zo, daar ga je in. En eigenlijk in industrieel ontwerpen is er niet... Ja, zijn er misschien wel een paar gebaande paden... maar eigenlijk is het heel veel voor jou om te ontdekken.
Ja.
Ben ik nog steeds aan het doen.
Heel goed. Ja, ik ook volgens mij. Maar, ja. En ja, vroeger was er misschien... toen wij studeerden, was Philips een soort van gebaand pad misschien. Weet je wel? Ja. Dat was er eentje. Maar niet zoveel meer. Nee, en nu kunnen we alle kanten op, maar moeten we het
ik
wel
denk
weten.
Dat het alleen maar, ja, het is denk ik alleen maar breder geworden.
Ja. Nou, uitstekend. Ja, daarmee moeten we dit gewoon afsluiten. Bedankt, Olaf.
Graag gedaan.